Goedemorgen allemaal.
We gaan verder met onze reeks door Romeinen. We zitten nog in hoofdstuk 1, de tweede helft van hoofdstuk 1. Romeinen 1, vers 18 tot 32. Romeinen 1, 18 tot 32. En ik lees even voor. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en in hun onverstandig hart, en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben dan de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei onrechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid, kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen. Tot daar. Als je zo een reeks van preken doet, moet je ook preken over de passages die je misschien niet onmiddellijk zou kiezen om over te spreken. De passage hier is Paulus is nogal faal. Maar we gaan zien dat het wat hij hier zegt is ook zeer toepasselijk en nodig voor vandaag. Ik wil beginnen met een foto te tonen. Als die... door deze foto wil ik tonen dat iemand, een fotograaf, die in gevaar is voor zijn leven, zonder dat hij het beseft. Dus hij is een foto aan het nemen van een beer, maar eigenlijk beseft hij niet dat er ook één achter hem is. En dat hij is echt in een levensgevaarlijke situatie. En het is ook een beetje hetzelfde met ons. Wij, de mens, de maatschappij, lopen gevaar zonder dat wij het beseffen. We zijn zoals die fotograaf. We denken dat alles normaal is, dat alles... We doen alsof dat alles goed is en normaal, maar eigenlijk zijn we in groot gevaar. En we zijn er zelfs niet bewust ervan. De kernboodschap van mijn preek deze morgen is het volgende. Eerst moeten wij beseffen dat wij in gevaar zijn, vooraleer dat we kunnen gered zijn. Eerst moeten wij beseffen dat wij in gevaar zijn voordat we kunnen gered zijn. De mens die bewust is van zijn ziekte zal normaal gezien een dokter laten komen. Iemand die denkt dat hij niet ziek is, dat hij gezond is, zal niet zomaar voor geen reden een dokter doen laten komen. Maar iemand die beseft dat hij ziek is, zal de dokter roepen. En dat doet mij denken aan Matthäus 9, waar dat Jezus het volgende zegt. Matthäus hoofdstuk 9, vers 9 tot 13. De roeping van Matthäus. En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Matthäus heette. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde, toen hij in het huis van Matthäus aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. En toen de fariseeën dat zagen, zeiden zij tegen zijn discipelen, waarom eet u meester met de tollenaars en zondaars? Maar Jezus, die dat hoorde, zei tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent, ik wil barmhartigheid en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Dus we lezen hier dat de fariseërs beseften niet dat eigenlijk zij waren ziek en ze hadden een dokter nodig. Maar iedereen die besefte dat hij ziek was, dus Matthäus hier in de passage, besefte dat ze Jezus nodig hadden. Matthäus wist dat hij Jezus nodig had. Hoe komen wij dan tot besef dat wij ziek zijn? Of zoals de Bijbel het noemt, dat wij zondaars zijn. Dat wij in gevaar zijn. Wel, om terug te gaan naar Romeinen hoofdstuk 1. Vers 18 en tot 23. Ik wil het opnieuw voorlezen. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want ze hebben, zoals zij God gekend, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden en hebben zij de heerlijkheid van de onverhankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een verhankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Dus we lezen hier van de toorn of de oordeel van God wordt geopenbaard. In vers 18, de toorn van God wordt geopenbaard. En met andere woorden, Gods heilige oordeel over zonde en de zondige mensen wordt zichtbaar. Het wordt duidelijk. Nu, wij spreken niet graag over oordeel, over toorn. Het is een taboe geworden. En zelfs onder christenen is er de verleiding soms om alleen over Gods liefde te spreken. En dat komt eigenlijk van een verkeerd begrip. Een onbijbels begrip van toorn, van oordeel. Mensen hebben een beeld van boosheid, van woede. We denken aan een aardse vader die zijn geduld verliest en in een boze bui een kind straft. Maar dat is een verkeerd beeld van toorn. Gods toorn is een heilige boosheid op alles dat kwaad is. Gods toorn is een heilige boosheid op alles wat kwaad is. Zijn toorn is niet opvliegende woede. Het is niet dat God plotseling zijn geduld verliest. Nee, het is een doordachte reactie op alles dat slecht is in deze wereld. Het is een doordachte reactie op alles wat kwaad is. Liefde is niet het tegenovergestelde van toorn. Dat is soms wat wij denken, dat liefde is het tegenovergestelde van toorn. Maar eigenlijk het tegenovergestelde van toorn, van oordeel, is onverschilligheid. Onverschilligheid. Het zou een ramp zijn voor ons allemaal als God onverschillig was. Kan je dat voorstellen? Om dit duidelijk te maken. Stel je voor dat jouw kind wordt serieus gepest op school. En je stapt toen naar de directie om daar iets om te zeggen, kijk, jullie moeten hier iets aan doen. En de directie zegt, het kan ons echt niet schelen dat uw kind wordt gepest. Dat is wat het zou zijn als God onverschillig was. Vandaar zien we dat God toont zijn betrokkenheid, zijn bewogenheid, juist door zijn boosheid op alles dat kwaad is. Het is noodzakelijk dat er toorn is, dat er oordeel is. Dus Gods oordeel wordt geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. Waarom? Vers 19, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Hoe heeft God dat dan gedaan? Wel, in theologie spreekt men over twee soorten openbaring. We hebben de bijzondere openbaring, waardoor dat wil zeggen dat God die zich openbaart door zijn woord, door de Bijbel. Maar we hebben ook algemene of natuurlijke openbaring. En dat wil zeggen dat God die zich openbaard heeft door zijn schepping, door de natuur. En dat is wat Paulus het hier over heeft. We lezen in vers 20, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Dus God heeft zich geopenbaard door zijn schepping. Nu, en dan op het einde van die vers, vers 20, lezen we, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Nu, dat is zeer belangrijk om te begrijpen, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Maar andere woorden, mensen kunnen geen onwetendheid pleiten, want God heeft zich geopenbaard aan hen in de schepping. Er is dus geen excuus voor de mens. Ik kan niet zeggen van, ja, maar ik wist het niet. Want God heeft zich geopenbaard. Paulus, zijn bedoeling hier, in deze verzen, is niet om het bestaan van God te bewijzen op basis van de natuur of de schepping. Nee, zijn bedoeling is om te tonen dat de mens onder Gods oordeel komt te staan. Waarom? Omdat God heeft zich geopenbaard in de natuur. Hij heeft zich laten bekendmaken, maar de mens heeft God niet verheerlijkt en niet gedankt. Dat lezen we in vers 21. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, dus Paulus gaat ervan uit dat de mens kan God kennen en kent God, of iets van God tenminste, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Met andere woorden, de mens heeft God afgekeerd, afgewezen, genegeerd. En dan lezen we in vers 18 dat de mens heeft de waarheid in ongerechtigheid onderdrukt. Heeft de waarheid onderdrukt. Dus als samenvatting tot nu toe. We kennen God, dus de mens kent God. We weten dat God bestaat omwille van de natuur, omwille van de schepping. Maar de mens kiest om hem te ontkennen, om God te negeren. En op deze manier wordt de waarheid onderdrukt. En dus, conclusie, de mens is zonder excuus en komt te staan onder Gods oordeel. Nu, wat normaal moest gebeuren, was dat de schepping, de natuur, zou een mens moeten overtuigen van Gods heerlijkheid. Dus in vers 20, dat God zijn kracht en zijn goddelijkheid heeft bekendgemaakt in de natuur. Wie een autobiografie heeft gelezen, weet dat door een autobiografie leer je iets kennen over de schrijver, zonder dat je die persoonlijk ontmoet. Ja, dus je kan iets leren over de schrijver, zonder dat je hem of haar persoonlijk ontmoet. En de natuur is als het ware Gods autobiografie. God heeft zich bekendgemaakt, zonder dat we hem zien. Want Paulus zegt, de dingen die onzichtbaar zijn, zijn zichtbaar geworden. God die onzichtbaar is, heeft zichzelf bekendgemaakt en zichtbaar gemaakt. Het is als het ware een autobiografie. Dus door de schepping kunnen wij iets kennen over God, namelijk zijn heerlijkheid, zijn almacht, het feit dat God God is, dat hij schepper is en dat hij boven ons staat. Maar in plaats van hem beter te leren kennen, heeft de mens hem afgewezen, genegeerd en de waarheid van zijn bestaan onderdrukt. Nu, mijn eerste diploma voor theologie was moleculaire en cellulaire biochemie. Dus ik was bezig in de wetenschappen. En ik had gemerkt, toen dat ik in die wereld van de wetenschappen leefde, dat sommige mensen gebruiken de wetenschappen als een excuus om niet te geloven in God. Natuurlijk kan je zeggen dat de natuur bewijst het bestaan van God. Wij kunnen dat zeggen, dat de natuur bewijst dat er een God bestaat. Maar dat is een verklaring van geloof. Maar andersom is ook een verklaring van geloof. Als iemand zegt van de natuur bewijst dat God niet bestaat, is dat ook een verklaring van geloof. Met andere woorden, het gaat terug naar het hart van een persoon, naar de wil van een persoon. Iemand die niet wil in God geloven, zal de waarheid onderdrukken en allerlei redenen uitvinden om niet te geloven. En dan lezen we in vers 25, zij hebben de waarheid van God vervangen door een leugen. Ze hebben de waarheid van God vervangen door een leugen. Ze hebben het niet alleen onderdrukt, ze hebben het ook vervangen door een leugen. Onze maatschappij onderdrukt de waarheid, de mens onderdrukt de waarheid en volgt en kiest om leugens te volgen in de plaats. En wij moeten als christenen gewaar zijn voor deze leugens. Het is eigenlijk een stuk onze taak om die leugens te ontmaskeren, te tonen dat ze leugens zijn, dat ze niet kloppen. Ik heb al één voorbeeld genoemd, de leugen dat de wetenschappen bewijzen dat God niet bestaat. Dat is één leugen. Maar een andere leugen is het volgende, dat sommige zonden zijn niet zo erg. Zolang dat je niet pijn doet aan een ander, is het niet zo erg. Dat is nog een leugen. Een andere leugen is, ik ben eigenlijk niet zo slecht als mens. Ik denk wel dat God, hij is toch liefdevol, hij gaat mij toch aanvaarden. Ik heb niks zo erg gedaan. Dat is nog een leugen van de maatschappij, van de mens. Dus we moeten oppassen voor de leugens die rondom ons zijn. En in plaats daarvan moeten we geloven wat de Bijbel zegt over de mens en over zonde en wie God is. Dus we lezen hier dat de mens heeft de waarheid onderdrukt. De mens wil God niet kennen en kiest om leugens te volgen. En het gevolg daarvan lezen we in 24. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. We lezen dat verschillende keren, dat God heeft hen overgegeven. Nu, het is merkwaardig, je zou het misschien ergens verwachten dat het onmiddellijk gevolg is dat God straft of dat ze naar de hel gaan of dat er een doodstraf is of zoiets. Maar nee, we lezen hier dat God laat hen los, als het ware. Hij zegt, oké, jullie willen al die dingen doen, doe ze maar. Hij geeft hen over aan hun zonden. En Paulus geeft twee voorbeelden van de zonde, of twee voorbeelden, twee zondes. En die komen overeen met twee categorieën van zonde. En de eerste is afgoderij, vers 23 en 25. Dus ze hebben God vervangen door een beeld dat lijkt op een verhankelijke mens. En 25, ze hebben de waarheid van God vervangen door een leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. Nu, dit is typisch polemiek van het Jodendom tegen de heidense cultuur. Namelijk het schepsel vereren boven de schepper. We moeten alleen denken aan Rome en aan de Griekse cultuur. Dat er waren zoveel goden en godinnen. Dus dat was typisch. Hè, om afgoderij was kenmerkend. Maar afgoderij hier staat voor allerlei soorten dwaalleer, allerlei soorten verkeerd geloof, met andere woorden God niet erkennen voor wie hij is. En de tweede categorie is, is ethiek, zondige praktijken. En Paulus, de voorbeeld die Paulus geeft voor dit categorie is homoseksualiteit. Opnieuw, het was zeer toepasselijk voor de context, want homoseksualiteit werd beschouwd als iets positiefs in de Romeinse en Griekse culturen. Het was ook veel voorkomend in die tijd en het is dus opnieuw een typisch polemiek van het Jodendom op het heidense cultuur. Nu, in het Jodendom werd alle vormen van homoseksualiteit beschouwd als onnatuurlijk en niet volgens God zijn bedoeling. Dus homoseksualiteit hier staat voor allerlei soorten verkeerd handelen, verkeerde praktijken, God niet gehoorzamen in de dingen die we doen. Dus de conclusie van Paulus in deze passage is dat de mens staat onder Gods oordeel. Hij heeft geen excuus en de zonde neemt alleen maar toe omdat God heeft de mens overgeleverd aan zijn zondige natuur. Nu, als dat het einde was van mijn preek, denk ik dat we allemaal tamelijk gedeprimeerd zouden zijn. Weggaan van, oef, wat is de hoop nog? Waar is er hoop in deze wereld? Maar gelukkig is het niet het einde en Paulus is het ook niet het einde van Paulus zijn onderwijs rondom dit thema. Er is hoop. Er is een andere kant van het verhaal. Want in Romeinen hoofdstuk 1 worden twee openbaringen genoemd. Dus we hebben al gelezen over de openbaring van Gods toorn. Maar er is ook de openbaring van Gods gerechtigheid in vers 17. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Waarin wordt de gerechtigheid van God geopenbaard? Wel, in vers 16 staat het antwoord, namelijk het evangelie van Christus. Dus er is een andere openbaring, namelijk de openbaring van Gods gerechtigheid, het evangelie van Jezus Christus. Dus er zitten in een situatie waar dat er twee openbaringen, twee soorten openbaring wordt zichtbaar, wordt meer en meer zichtbaar doorheen de geschiedenis. Eerst de toorn van God wordt geopenbaard uit de hemel op alle godloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Gods waarheid wordt onderdrukt en de zonde neemt toe. En dat in zichzelf is al een openbaring van Gods oordeel over de mens. En ik denk dat wanneer we rondom ons kijken, we zien dat de mens achteruit gaat op die twee vlakken. Hè? Op afgoderij, niet alleen letterlijk afgoderij of afgoderij van standbeelden aanbidden, maar ook de afgoden van onze westerse wereld. Hè? Denk aan het materialisme, mijn geluk boven alles stellen, of de afgod van macht, van hebzucht, van een positie, van een carrière op te bouwen. Op dat vlak kunnen we zien dat de mens achteruit gaat. Maar ook op het vlak van ethiek, in praktijk, in de handelingen. Op het vlak van seksualiteit, seks buiten het huwelijk wordt de norm of is de norm. Abortus, euthanasie, liegen is niet meer zo erg in bepaalde omstandigheden. Bedriegen, ruzie, jaloezie, noem maar op. Paulus geeft zelf ook een lange lijst in onze passage in vers 29 tot 31. Maar wat de tekst zegt is dat heel problematiek rondom de zonde, hè? Dus de pijn die het veroorzaakt, de slachtoffers die er zijn omwille van zonde, maakt dat eigenlijk deel uit van Gods huidige oordeel over de mens. Dus Gods oordeel wordt nu al gedeeltelijk geopenbaard in en door de zonde in de wereld. Maar er is ook dus een tweede openbaring, namelijk de gerechtigheid van God die geopenbaard wordt in het evangelie van Christus. En toen ik hierover nadacht, dacht ik, waarom het woord gerechtigheid? waarom het woord gerechtigheid? Zou je niet misschien meer het woord liefde of barmhartigheid verwachten? Dat Gods liefde en barmhartigheid wordt geopenbaard in het evangelie. Maar Paulus gebruikt het woord gerechtigheid. Want in de tekst wordt gerechtigheid verbonden met Gods heil. Het is door de mensen te redden dat God zijn rechtvaardigheid zichtbaar maakt. God verklaart zich als rechtvaardig, als een rechtvaardige God, door zijn volk, zijn kinderen te redden. Dus het heeft te maken met God zijn trouw, met God zijn goedertierenheid. Het feit dat hij trouw blijft aan zijn beloften. Dat hij de mensen redt zoals hij beloofd had. Maar ik denk dat er ook een dubbele betekenis aan is. Namelijk dat door geloof in het evangelie ontvangen mensen gerechtigheid. Worden wij rechtvaardig verklaard. Dus de situatie waar we nu in ons nu bevinden is het volgende. De zonde neemt toe, maar Gods gerechtigheid wordt geopenbaard door de boodschap van het evangelie van Christus. En ik wil dit demonstreren met een lamp. Een lamp schijnt, als een lamp schijnt overdag, gaat het niet meer vermogen hebben dan 's nachts. Het gaat altijd hetzelfde vermogen licht geven. Maar overdag is het misschien moeilijker te zien, maar als het donkerder wordt, wordt het meer duidelijk. Nu hier is het al redelijk donker, dus het is duidelijk. Maar om dit te demonstreren, als ik dit doe, gaat het nog meer... Oei, dat is een beetje veel. De bedoeling is te tonen dat het nog meer duidelijk wordt, ja? Dus wanneer het duister wordt, is het meer zichtbaar. En ik denk dat hetzelfde is met het evangelie. We zijn misschien ontmoedigd soms dat de duisternis neemt toe. En de zonde neemt toe. Het wordt moeilijker soms. En er is veel afgoderij en op vlak van ethiek is er ook veel zonde. De duisternis neemt toe. Maar, zoals we zien met een lamp, als het duister wordt, wordt het licht meer duidelijk en wordt het meer zichtbaar. Het vermogen blijft hetzelfde. De kernboodschap blijft hetzelfde. De kracht dat het evangelie heeft blijft hetzelfde. Maar het licht wordt meer duidelijk in de duisternis. En ik denk dat dat is de tijd waarin we nu leven. Gods toorn wordt geopenbaard en de wereld wordt donkerder, maar tegelijkertijd Gods gerechtigheid, het evangelie, wordt geopenbaard. En dat is een bemoediging, denk ik, voor ons. Omdat het wordt meer duidelijk. Het wordt meer zichtbaar. Het evangelie wordt meer zichtbaar. Ik had mijn preek begonnen met die foto te tonen van iemand die in gevaar is zonder dat hij het beseft. En dan heb ik gezegd dat wij eerst moeten beseffen dat we in gevaar zijn voordat wij kunnen gered zijn. En dat is denk ik de bedoeling van Paulus hier in deze passage. Is om te tonen dat de mens, wij, een redder nodig hebben. Wij hebben het licht nodig, het licht van het evangelie. Jezus is dat licht. Dus ik wil afsluiten met enkele vragen. Eerst en vooral, beseffen wij dat wij in gevaar zijn? Of zijn we zoals die fotograaf? Totaal onbewust van het feit dat er gevaar is. Zijn we blind? Volgen we de leugens van deze wereld? Gaan we daarin mee? Geloven wij de dingen, de leugens van deze wereld? Zoals bijvoorbeeld, eigenlijk, ik ben niet zo erg. Het zou wel goed uitkomen. God openbaart zijn oordeel aan ons, maar tegelijkertijd openbaart hij zijn redding. En dat is het licht die wij hebben. Dat is de hoop die wij hebben als christenen. Het kan donker zijn, maar het licht wordt meer duidelijk. Laten we afsluiten met gebed. Hemelse Vader, ik wil u danken voor uw woord. Heer, dat zoals Gilbert bad eerder, het is een lamp voor ons weg. Het toont ons waar we moeten gaan, het toont ons de waarheid, zodat we kunnen leugens ontmaskeren. Heer, toon ons waar dat wij nog steeds dwaas zijn in ons denken, waar dat we krom zijn in ons denken. Heer, en ik bid dat u ook ons wilt bemoedigen als gemeente, dat zelfs al zien we verschrikkelijke dingen gebeuren rondom ons, we zien dat de liefde koelt af, bewogenheid voor de medemens koelt af en mensen zijn meer op zichzelf gericht. Maar Heer, we mogen ook weten dat de openbaring van uw gerechtigheid, het evangelie, wordt ook duidelijk gemaakt, wordt zichtbaar in de duisternis. Heer, u bent dat licht dat schijnt in de duisternis. En Heer, ik bid dat wij mogen onze lichten laten schijnen. Waar dat we ook zijn, op ons werk, thuis, de situaties waar we ons bevinden, dat wij mogen die licht die wij hebben ontvangen, dat wij mogen dat laten schijnen. Zodat mensen zien dat er licht is in de duisternis. Dat er hoop is. Dat er redding is. Dit bidden we in Jezus' naam. Amen.
Laatste lied, laat ons recht staan. Als ik aan deze mensen denk, denk ik altijd aan deze liedje ook. En ik hoop echt dat ik aan dit liedje zingen als ik ben. Dat glorie van God had echt zin, dat zal echt zichtbaar. In ons leven, in de gemeente en ook buiten de gemeente. Laat ons dit zingen, hand in hand, als teken van eenheid, één in Jezus.
Yeah.
glorify you for this wonderful Sunday. Thank you so much, Lord, and as we go home, Lord, I pray for blessings, and I pray that you bring us safe home. Thank you, Lord Jesus, for this wonderful day. May your name be glorified and be lifted up in our lives. Thank you, Lord, in Jesus Christ's name. Amen.
U dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normeloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Een prettige zondag.